Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, zeer hartelijk welkom in een nieuwe uitzending van De Rots in de Branding. In het opzoekwerk voor een nieuw thema stootte ik op een mooi artikel, interessant artikel, tamelijk lang, verschenen op de katholieke website Aletheia over de eerste en, zoals omschreven, merkwaardige expansie van het christendom. Eigenlijk kan deze uitzending mooi aansluiten bij de twee uitzendingen die we al regelmatig eens heruitzonden, ook omwille van de vele positieve reacties, over de historiciteit van Jezus. Jezus vermeld buiten het Nieuwe Testament. De auteur van het artikel hier is professor emeritus Michel Rouche, historicus, ook gespecialiseerd in de geschiedenis van Gallië en wel de periode van het Romeinse Rijk tot de middeleeuwen. Hij gaf onder andere les aan de Universiteit Charles de Gaulle in Rijssel, aan l'Institut Catholique de Paris en aan de Sorbonne. Tevens was hij directeur van het Institut de la Famille aan de Kathedrale School van Parijs. Hij ligt aan de oorsprong van een internationaal colloquium in 1996 in Rome ter herdenking van de doop van koning Clovis. En zo ontmoette hij met andere historici paus Johannes Paulus II. Dus een man die weet waarover hij spreekt en het op een overzichtelijke wijze doet en dus ook, hoop ik toch, goed weer te geven op de radio. Hij geeft een aantal scharniermomenten uit de geschiedenis van de eerste christenen. Ik baseer me op zijn artikel, in een nogal vrije vertaling, als een leidraad, maar voeg er hier en daar interessante gegevens bij uit andere bronnen. En vandaag dus een eerste deel van de drie uitzendingen met tussendoor wat muziek uit filmen die min of meer handelen over deze periode. En daarmee gaan we ook starten. Na de dood van Christus rustte de toestand van de kerk op 12 ontmoedigde apostelen, die helemaal onbekend waren, zonder veel connecties, geen tot weinig geld en niets om de wereld te verleiden. Toch zijn zij degene die na Pinksterdag zijn gaan prediken en getuigen van de opstanding van Christus. Niets en niemand kon hen dat ooit doen ontkennen. En ze zullen allemaal martelaren worden buiten Johannes, en ze zullen vele andere discipelen opleiden en die op hun beurt het evangelie zullen prediken zonder dood of vervolging te vrezen. De eerste 19 pausen zullen ook martelaren zijn, evenals alle eerste bisschoppen van Jeruzalem, Antiochië, Alexandrië en uit andere grote bisschopszetels. Maar we keren terug naar deze 11 apostelen die als het ware verweest achterbleven na de dood, verrijzenis en hemelvaart van Jezus. En dan gebeurde er iets zeer sterk met Pinksteren om deze als het ware gedemoraliseerde en berooide mannen energie te geven en meteen zo'n nieuw en aantrekkelijk geloof te gaan verkondigen. Plotseling evolueerden de 12 apostelen. Matthias was erbij gekomen in de plaats van Judas Iscariot, geholpen door de 72 andere leerlingen, van een toestand van ontmoediging en angsten over naar een nieuwe toestand van waaruit zij met buitengewone vrijmoedigheid zullen beginnen te prediken.
En zo lezen we in Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs in hoofdstuk 15 hoe Jezus verschenen is na zijn dood aan 500 broeders tegelijk. Maar na dit wonderlijk gebeuren van Pinksteren spreken de handelingen van de apostelen van een eerste oogverblindende exponentiële lokale vooruitgang. 3000 gedoopten op dezelfde dag, dan 5000 een paar dagen later in Jeruzalem. En verder staat vermeld een aantal dat aanzienlijk toeneemt.
En zo zien we de ontwikkeling van nieuwe gemeenten in de hele omgeving. Het christendom, schrijft historicus Michel Rouche, was in de eerste en tweede eeuw na Christus een fenomeen van onbetwistbare en onverwachte nieuwigheid. Aanvankelijk bestond de kerk van Jeruzalem alleen uit Joodse bekeerlingen die geloofden dat het Jezus de Christus was die door de profeten van het Oude Testament was beloofd. En wat uiteraard zeer belangrijk was, is dat dit christelijke fenomeen geënt werd op de Joodse voedingsbodem in al zijn vormen en tendensen, met de Farizeeën, de Sadduceeën, de Zeloten enzovoort, die woonden in de toen reeds bekende wereld. En zo vertellen de handelingen van de apostelen hoe op de dag van Pinksteren er bekeringen waren onder de vele Joden, maar ook uit de Joodse diaspora, die al in de hele wereld en het Romeinse Rijk gevestigd waren. Zeer belangrijk zijn twee grote Joodse opstanden in het jaar 66 en 135, waarbij de verspreiding van de Joden nog groter werd en dus zeer belangrijk, parallel daarmee, ook de uitbreiding van het christendom. Aanvankelijk was er eigenlijk niet direct een duidelijk onderscheid tussen Joden en christenen. Het eerste beginnende feit was het martelaarschap van Stefanus rond het jaar 35. In zijn lange toespraak in het Sanhedrin bevestigde Stefanus dat het niet langer nodig was om God in de tempel, de Joodse tempel, te aanbidden. Dat dit nutteloos was omdat God niet langer in de tempel was. En deze martelaar ergerde uiteraard de fariseers, waaronder Saul, later Paulus genoemd, die ook aanwezig was. En zo stellen we vast hoe de bekeringen elkaar opvolgden in grote aantallen, want de aankondiging van de opstanding van Jezus door de 12 was onverschrokken. De kerk van Jeruzalem, geleid door haar eerste bisschop, Jacobus de Mindere, een neef van Jezus, was van een compromisloze trouw. Maar in aanvang bestond er dus nog geen groot onderscheid tussen de Joodse en christelijke praktijk. Er waren wel al een tweetal speciale bekeringen van niet-Joden, zoals de bekering van de eunuch van de koningin van Ethiopië door Filippus, verhaald in de Handelingen hoofdstuk 8, of deze van de 100 man Cornelius door Petrus, te lezen in Handelingen hoofdstuk 10. Het zal eigenlijk pas bij de oprichting zijn van de gemeente van Antiochië, met de opname van mannen en vrouwen van de Griekse cultuur en taal, dat er een diepgaande verandering begon plaats te grijpen. Dus met de bekering van vele niet-Joodse mensen. Een ander element die zeker meespeelde in de grote explosie van het christelijke geloof, beginnend in Jeruzalem, was in die tijd de grote verwachting van de komst van de Messias bij de Joden. Deze verwachting leefde er, juist in de tijd van Jezus, zeer sterk. Dit vanwege de profetieën van de profeet Daniël, die de datum van de komst van de Messias juist voor die precieze tijd aankondigden, op basis van een aantal gegevens uit de Bijbel. En als men die berekende, kwam men 580 jaar later op het jaar 27 na Christus. Ook de evangeliën, zoals van Lucas, en verschillende oude teksten getuigen dat de Joden voortdurend in beroering waren in afwachting van de Messias. En zelfs Romeinse auteurs spreken hierover. Zo bestaat er een tekst van de Romeinse consul en historicus Publius Cornelius Tacitus uit de tweede helft van de eerste eeuw, die schreef in zijn Historia.
De meeste Joden waren ervan overtuigd dat in de oude boeken van de priesters stond dat het oosten in die tijd in macht zou toenemen en dat uit Judea de eersers van de wereld zouden opstaan.
Of Gaius Suetonius Tranquillus, uit dezelfde periode, een Romeins biograaf, jurist en historicus, schreef in zijn Viris Illustribus.
Overal vanuit het oosten won één idee terrein. De constante en stevige oude opvatting dat het geschreven moest worden dat uit Judea de heersers van de wereld in die tijd zouden komen.
Zo was er een logischerwijze een sterke voedingsbodem voor de aanvaarding van Jezus als de Messias.
Ook was er nog een andere beïnvloeding in die richting. Er was een grote politieke onrust ten gevolge van de bezetting door de Romeinen, die extra werd aangewakkerd door de Zeloten en ook door bekeerde Joden, die extra benadrukte hoe Jezus zeker deze verwachte Messias was, maar dan eerder als de bevrijder van de Romeinen. De Zeloten waren een niet al te vaste omlijnde groepering onder de Joden in deze eerste eeuw. Zij aanvaarden enkel God boven zich en zeker geen Romeinen met hun keizer. Er waren vele vertakkingen van gematigd. Trouwens, 2 van de 12 apostelen kwamen uit de groep van de Zeloten. Tot heel radicale vertakkingen.
Natuurlijk, voor de Romeinen werden allen over dezelfde kam geschoren. Zo schreef dezelfde Gaius Suetonius Tranquillus: de Joden werden voortdurend opgestookt onder impuls van een zekere Christus, wat hier uiteraard verwees naar Christus. En zo weten we dat keizer Claudius de Joden, waaronder ook de christenen, rond het jaar 49-50 verplichtte om Rome te verlaten. Dit weten we ook uit de Handelingen, hoofdstuk 18. De heidense Romeinen hielden dus bij aanvang de Joden en de christenen voor een volk van eenzelfde religie. Beste luisteraars, we overlopen dus als leidraad voor deze drie uitzendingen het boeiende artikel uit de website Aletea, geschreven door professor Michel Rouche, historicus over de snelle expansie van het christendom in de eerste eeuwen. Hij legde ons al uit hoe de ontmoedigde apostelen met Pinksteren op slag onverschrokken getuigen werden van Jezus met in een recordperiode duizenden bekeerlingen, beginnend in Jeruzalem. Hij legde uit dat de voedingsbodem van het christendom uiteraard in het jodendom ligt, die reeds zeer verwijd was verspreid in de toen gekende wereld. En bij aanvang was er uitwendig nog niet zoveel onderscheid tussen Joodse en christelijke praktijken, zoals bijvoorbeeld hoe de christenen nog kwamen bidden in de Joodse tempels. En tenslotte een ander element die meespeelde in de snelle verspreiding is dat men in die tijd, op dat ogenblik, de Messias echt verwachtte op basis van de profetieën van de profeet Daniël. En zo komen we bij een volgend scharniermoment in deze verspreiding van het christendom. We weten allen hoe Paulus werd getroffen door een verschijning van Jezus op weg naar Damascus om de christenen te vervolgen en hoe hij zich bekeerde. Dit moet gebeurd zijn rond het jaar 34. Paulus maakte grote reizen en zo was de eerste reis naar Klein-Azië of West-Turkije. Daar wordt hij geconfronteerd met niet-Joden, heidenen. En de grote vraag was, kunnen zij zomaar christen worden? Het duidelijkste voorbeeld was de kerkgemeenschap van Antiochië, door Petrus gesticht, waar dus twee christengemeenschappen leefden, dus één ontstaan uit het jodendom en één uit het heidendom. En dan kennen we wat er volgde, een eerste concilie in Jeruzalem rond het jaar 48-50, om te bespreken of niet-Joden eerst aan de Joodse wetten moesten voldoen, zoals de besnijdenis en spijs- en reinigingswetten, om daarna gedoopt te kunnen worden als christen. En in dat concilie werd de opening gecreëerd voor de heidenen om, als het ware, rechtstreeks of met een minimum aan voorwaarden christen te kunnen worden. En alzo sloten de christenen uit het heidendom zich aan bij de christenen uit het jodendom. Het is trouwens in Antiochië dat de gelovigen voor het eerst christenen werden genoemd. En deze beslissing van het concilie heeft zeker bijgedragen tot een soepeler verspreiding van het christendom. En zo komen we verder in de geschiedenis.
We waren reeds Jacobus de Mindere of de Jongere tegengekomen, de eerste bisschop van Jeruzalem, niet de broer van Johannes. Hij stierf de marteldood in Jeruzalem rond het jaar 62. Van hem weten we hoe hij van de zuidoostelijke toren van de tempel meer dan 30 meter naar beneden werd gegooid. Toen hij weigerde om zijn geloof in Christus te ontkennen. Maar toen hij de val overleefde, werd Jacobus door zijn vijanden doodgeknuppeld. Volgens de overlevering werd hij opgevolgd door Simeon van Jeruzalem, ook een neef van Jezus. En zo stellen we vast dat met de jaren de eerste christelijke kerk meer en meer op gespannen voet kwam met de Joodse autoriteiten.
Maar Daarnaast waren er ook Joodse opstanden tegen de Romeinen, met het gevolg dat in het jaar 70 Titus, een militair commandant, later keizer van Rome, Jeruzalem innam, waarbij trouwens de tempel werd verwoest. Als ook de citadel Massada, het laatste bolwerk tegen de Romeinen. Ondertussen herpakten de Joden zich en kwam er een Joods concilie van Jamnia, einde eerste eeuw, waarin nieuwe grondslagen werden vastgelegd voor de beleving van de Joodse godsdienst. Zeer belangrijk daarin was de uitsluiting van de christenen uit alle synagogen. Ook verschijnen in hun Talmud ernstige verwijten aan het adres van Jezus en de christenen. De Talmud is na de Tenach het belangrijkste boek binnen het Jodendom. De Tenach is, zoals voor de christenen, het Oude Testament. De Talmud geeft commentaar op de Tenach, veelal in de vorm van discussies tussen voor- en tegenstanders over bepaalde standpunten. Gevolg: de apostelen en de christenen verspreiden zich nog meer over de ganse wereld.
Thank you. Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, we kunnen dus vaststellen hoe in die eerste eeuw de eerste christenen en ook de apostelen het heilig land moesten ontvluchten. En dit betekende weer een scharniermoment, een bijkomende oorzaak in de snelle verspreiding van het christendom. En zo komen we aan een volgend hoofdstuk van het artikel dat de titel draagt De apostelen naar de vier hoeken van de wereld. Na hun prediking in Jeruzalem verspreiden de apostelen zich over het hele Romeinse Rijk en ver daarbuiten om de blijde boodschap te verkondigen en kerkgemeenschappen op te richten. Ik vul dit overlopen van het leven van de apostelen aan met een artikel van Filip Kozlowski, journalist voor Aletheia, wonende in de Verenigde Staten. Hij schrijft ook voor Webmagazine, een wereldwijde gebedsnetwerk voor de paus. Eén apostel hebben we al vermeld, namelijk Jacobus de Mindere of de Jongere, de eerste bisschop van Jeruzalem, niet de broer van Johannes. Hij stierf de marteldood in Jeruzalem zelf rond het jaar 62. Enkele relieken van hem kan je vereren in Rome, in de basiliek van de 12 apostelen. Zijn graf wordt gelokaliseerd in de Sint-Jacobus-kathedraal te Jeruzalem.
En zo starten we met de heilige Petrus, de eerste paus, die als eerste naar Antiochië reisde en er een kerkgemeenschap oprichtte. Vandaag Antakia, genoemd de hoofdstad van de Turkse provincie Atayi, aan het uiterste oosten van de Middellandse Zee, ten noordwesten van Syrië. Lang verbleef Petrus er niet, maar hij wordt vaak beschouwd als de eerste bisschop van Antiochië. We vinden hem ook in Cappadocië, oostelijk deel van Turkije, en Bithynië langs het oostelijke deel van de Zwarte Zeekust. Hij zou ook Korinthië hebben bezocht, zuiden van Griekenland. Maar rond het jaar 67 ontmoeten we hem dan in Rome, waar hij op bevel van keizer Nero ondersteboven werd gekruisigd. In de vorige eeuw werd zijn graf bevestigd onder het hoofdaltaar van de Sint-Pietersbasiliek.
En zo komen we bij de broer van Petrus, de apostel Andreas. Over hem is geweten dat hij verkondigde in Cappadocië, oostelijk deel van Turkije, Pontus en Bithynië, langs het oostelijk deel van de Zwarte Zeekust en Klein-Azië en zo verder naar Scythië, Zuid-Rusland en de Krim. Maar we vinden hem ook terug in Griekenland en Thracië, ongeveer het huidige Bulgarije. Andere bronnen vermelden ook Armenië en zelfs Midden-Rusland. Trouwens, hij is ook een van de grote patroonheiligen van Rusland. Andreas zou tenslotte te Patras of Patara in Griekenland gekruisigd zijn. Bijvoorbeeld, tot op vandaag is Andreas ook de nationale patroon van Griekenland. Tussen haakjes vermeld, de overlevering dat hij niet aan het kruis werd genageld, maar vastgebonden, waarbij het kruis opgesteld werd in de vorm van een X. En zo'n kruis heet sindsdien dan ook een Sint-Andreas-kruis. Zijn volgelingen berichten dat Andreas toen hij naar het kruis werd geleid, de volgende woorden uitsprak. Ik heb al lang naar dit gelukkige uur uitgekeken en heb dit al lang verwacht. Het kruis is ingezegend door het lichaam van Christus dat eraan heeft gehangen. 2 dagen lang, tot aan zijn dood, bleef hij zijn folteraars prediken. Zijn relieken worden vereerd in de Sint-Andreas-kathedraal van de Italiaanse stad Amalfi aan de westkust een 50 kilometer ten zuiden van Napels.
Een volgende apostel is Jacobus de Meerdere. Volgens de Handelingen van de Apostelen en Eusebius van Caesarea werd Jacobus de Meerdere, die terugkwam uit Spanje, in Jeruzalem rond het jaar 44 onthoofd onder bevel van Herodes Agrippa I. Hij was de eerste apostel die de marteldood onderging. Het is ook de enige apostel over wiens marteldood wordt verhaald in het Nieuwe Testament. Eusebius, bisschop van Caesarea, begin 4e eeuw, die dus deze marteldood ook vermeldt, was een bijbelexegeet, aanwezig op het concilie van Nicea en raadsman van keizer Constantijn de Grote, de eerste keizer die het christendom aanhing. Deze Jacobus was dus de broer van de apostel Johannes, tevens een neef van Jezus. Het is deze apostel die vereerd wordt in het Spaanse Compostela en in Saragossa. Volgens de overlevering werd hij begraven in Compostela. Reeds eeuwen bestaan de grote populaire bedevaartstochten, de Camino de Santiago.
En zo komen we bij de broer van Jacobus, de apostel Johannes, schrijver van het evangelie, 2 brieven en vooral het boek van de Openbaring of de Apocalyps, die hij in ballingschap schreef op het eiland Patmos. Zoals je kan lezen: ik, Johannes, bevond mij op het eiland Patmos omwille van het woord Gods en het getuigenis over Jezus. Hij is de enigste apostel die geen marteldood onderging. Wel weten we van sommige kerkvaders dat hij in Rome miraculeus ontsnapte aan de marteldood. Hij werd in kokende olie geworpen onder keizer Domitianus en toen verbannen naar het eiland Patmos. Hij zou rond het jaar 100 overleden zijn in Efeze en aldaar begraven. En ik stel voor terug even te verpozen met een mooie filmmelodie om daarna de lijst van de 12 apostelen verder door te nemen. Beste vrienden, we overlopen dus, maar heel beperkt, het wedervaren van de 12 apostelen in hun missiewerk, gebaseerd op de traditie en de overleveringen. En zo komen we bij de apostel Filippus. Over de apostel Filippus vertelt ons de overlevering dat hij evangeliseerde rond de Zwarte Zee en het huidige Turkije, maar voornamelijk onder de Griekse gemeenschappen. Eigenlijk weet men niet zoveel over hem dan dat hij rond het jaar 81 in de stad Hierapolis in het zuidwesten van Turkije de marteldood stierf. Zijn relieken worden bewaard in de basiliek van de heilige apostelen in Rome. Over de volgende apostel, Bartholomeus, ook Nathanael geheten, is ook weinig geweten. Volgens bepaalde tradities predikte hij voornamelijk in het oosten, ook samen met de apostel Thomas. Zo vinden we hem in Nineveh, maar ook in Armenië en ook verder tot het westen van India. De marteldood zou hij gestorven zijn in Armenië op de grens met Koerdistan. Zijn relieken worden bewaard in de basiliek Sint Bartholomeus in Rome op het Tiber-eiland.
En zo komen we bij de apostel Thomas, de ongelovige, omdat hij niet onmiddellijk de verrijzenis van Jezus geloofde. Over hem bestaan wel vele overleveringen over zijn missiewerk in Indië. Denken we maar aan de Thomas-christenen die er na al die eeuwen nog steeds wonen. Deze apostel Thomas stierf de marteldood rond het jaar 72 in Milapore, nabij Madras in het zuidoosten van India. Daar bevindt zich de basiliek naar zijn naam genoemd met zijn graf.
De apostel Matthäus, een van de vier evangelisten, predikte voornamelijk rond het Middellandse zeegebied en onderging de marteldood in Ethiopië rond het jaar 61. In de kathedraal van Salerno, in het zuiden van Italië, vind je zijn graf. Judas Thaddeus, een apostel, minder bekend misschien omdat hij dezelfde voornaam had als Judas Iscariot, die Jezus had verraden. Zeer waarschijnlijk was ook hij een familielid van Jezus en auteur van de brief van Judas in het Nieuwe Testament. Hij predikte het evangelie op verscheidene plaatsen. Alleszins in Armenië, waar hij door de Armeense kerk reeds eeuwen vereerd wordt als de apostel van Armenië. Ook hij trok samen met de apostel Simon de Ijveraar naar Egypte, als ook meer naar het oosten, zoals naar Babylon. Ook onderging hij de marteldood rond het jaar 65 in Beirut, samen met de apostel Simon de Ijveraar. Zijn relieken bevinden zich in de Sint-Pietersbasiliek te Rome.
En zo komen we bij de apostel Simon de Ijveraar, of ook de Zeloot genoemd. Dus hij behoorde, voor hij Jezus leerde kennen, tot deze politieke beweging onder de Joden, waarvan sommigen desnoods met geweld de Romeinen het land wilden uitzetten. Hij trok dus veel op, samen met de apostel Judas Thaddeus, en onderging samen met hem de marteldood. Ook een deel van zijn relieken bevinden zich in de Sint-Pietersbasiliek.
En tenslotte komen we aan de 12e apostel die werd gekozen ter vervanging van Judas Iscariot die zich had gezelfmoord nadat hij Jezus had verraden, de apostel Matthias. Volgens de traditie stichtte hij een kerk in Cappadocië, oostelijk deel van Turkije, en langs de kusten van de Kaspische Zee en Macedonië. Hij onderging de marteldood in Kolchis, vandaag in Georgië, tussen Armenië en de Caucasus. Relieken van hem werden door de heilige Helena, moeder van keizer Constantijn, naar Rome overgebracht. En professor Michel Rouche besluit: wat deze tradities en legenden, die bewaard zijn gebleven, ook mogen betekenen. Het is zeker dat de apostelen al hun energie en inspanningen hebben gestoken in deze enorme opdracht van evangelisatie die Christus hen had bevolen. En dit, zoals in de Handelingen vermeld staat, tot aan de uiteinden van de aarde. Beste vrienden luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van dit eerste deel over de snelle verspreiding van het christendom in de eerste eeuwen na de dood, de verrijzenis, hemelvaart van Jezus en, vooral mogen we niet vergeten, de nederdaling van de Heilige Geest. U verstaat dat dit overzicht uiteraard niet volledig is, maar dit is ook niet de bedoeling. Het voornaamste is dat we sterk aanvoelen en ervan overtuigd zijn wat deze apostelen en de eerste christenen hebben betekend voor de verspreiding van deze blijde boodschap. Het kan maar een sterke oproep inhouden voor ons allen de dag van vandaag. En dit zal nog zeker meer tot uiting komen in de twee volgende uitzendingen. Ik dank jullie zeer hartelijk voor het luisteren en tot de volgende afspraak in het Romeinse Rijk.